Geliefde gemeente, kent u, ken jij heilige plaatsen? Iemand zal misschien denken, ja dominee, maar we zijn toch niet rooms? Die kennen heilige plaatsen. Om daar binnen te gaan moet je je op een bepaalde manier kleden. En dan moet je een eerbiedige stilte bewaren, wie, om maar iets te noemen, in Rome in de Sixtijnse kapel komt, naast de Sint-Pieter, die hoort die bewakers voortdurend hard roepen. Holy place. Holy place. Heilige plaats. Zo zijn we toch niet? Nee. Zo bestaan er geen heilige plaatsen. De Heer Jezus heeft al gezegd in het evangelie dat we niet alleen naar Jeruzalem moeten om de Here te aanbidden, maar God wil aanbeden worden op alle plaatsen, in geest en in waarheid. En toch in zekere zin zijn er heilige plaatsen. Vroeger noemde dominee Smits vaak de naam van de Engelse prediker William Huntington. Zijn naam is nu vergeten. Maar in zijn levensbeschrijving vind je dat hij 7 heilige plaatsen had. 7 bijzondere plekken waar God hem ontmoet was. Die plaatsen waren niet heiliger dan andere plekken natuurlijk. Maar dat waren onvergetelijke plaatsen voor hem en onvergetelijke momenten voor hem, waar hij bijzonder met de Heere had mogen spreken in het gebed, waar het woord van God bijzonder op hem had ingewerkt en betekenis voor hem gekregen had. En zo bedoel ik die vraag. Kent u een heilige plek waar God tot uw hart sprak? Waar Hij het zei. Ik ben uw heil. Jacob kende zo'n heilige plek in zijn leven. Die was wel in het vergeetboek geraakt. Bethel. En God openbaart zich als de God van Bethel, van die plek, waar hij zich openbaarde, aan Jacob. Het thema van de preek is, God openbaart zich aan Jacob als de God van Bethel. Dat is allereerst een beschamende openbaring. Want Jacob was op zijn minst grotendeels de dingen van Bethel wat vergeten. In de tweede plaats een bemoedigende openbaring. Want God zegt nochtans, ik ben en blijf de God van Bethel. En tenslotte een beschermende openbaring. Want de Heere zegt, ga en vertrek en keer weder naar het land van je familie, naar het land wat ik je beloofd heb. En dan hoeft hij niet alleen te gaan. Dus God openbaart zich aan Jacob als de God van Bethel. Dat is een beschamende openbaring, een bemoedigende openbaring en een beschermende openbaring. Wij praten wel eens over drukte en volle agenda's. Maar als er één een druk leven had, was het Jacob. Hij was in dienst bij zijn schoonvader Laban en was belast met de kudden. En we krijgen uit de vorige hoofdstukken de indruk dat hij soms dag en nacht in de weer was. En voeg dan nog bij, de dingen uit zijn gezinsleven, allemaal niet even fris en verkwikkelijk. Hij had 2 vrouwen en 2 bijvrouwen. En een hele reeks aan kinderen, waarvan we alleen de namen van de jongens kennen, de 12 jongens. Maar er waren ook dochters. We kennen slechts 1 naam, Dina. En er gebeurde van alles tussen die vrouwen en in dat gezin van Jacob, zorgen genoeg aan zijn hoofd. En het is dan ook geen wonder dat Jacob, als hij daar in Paddan Aram, dat is het tegenwoordige Syrië, als hij daar in Paddan Aram in dienst van zijn schoonvader is, dat zijn hoofd hem soms omloopt. Geen tijd. Geen tijd voor God. Is dat ook zo in uw leven, in jouw leven? Ik heb het zo druk. Ik moet nu zorgen voor de aflossing van mijn hypotheek en extra werk doen. Ik moet nu extra werk doen in. En de Heere dan? Ja, zegt u misschien, maar dat weet u niet helemaal precies van Jacob. Inderdaad, u hebt helemaal gelijk. We moeten ook nooit vergeten dat de schrift geen nauwkeurige levensbeschrijving geeft van de aartsvaders van week tot week of van jaar tot jaar. En Jacob zal best in de tijd van tussen zijn vertrek uit Kanaan naar Paddan Aram gebeden hebben. Wellicht ook offers gebracht hebben. Misschien ook nog wel over de dingen die de Heere gesproken had in zijn leven nagedacht hebben. Maar de tekst maakt duidelijk dat God terug moest komen op Bethel. Het speelde geen centrale rol in zijn leven meer. Het was naar de rand verschoven. Zo kan het ook zijn in ons leven als we de Heere kennen. Dat er momenten zijn en tijden zijn van geestelijke verdorring. En dat het werk van God langzaam maar zeker naar de rand verdwijnt. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedachte herder heeft verloren. En drukte, lieve gemeente, is een van de ergste oorzaken vandaag. Wat was er gebeurd in Bethel? Laten we de geschiedenis even ophalen. Ja, dan moeten we even terug naar de tent van vader Isaac, diep in het zuiden van Israël, Beersheba, Beerseba. Daar was Isaac met zijn hele gezin en met zijn dienstpersoneel gelegerd. Daar werden de kudden van Isaac gehoed. Daar woonden Isaac en Rebekka met hun twee jongens. En die twee jongens, weet u, die waren heel verschillend. Esau was een jager, een groot en sterk man, een kerel die ook ruig eruit gezien zal hebben, zo laat de Bijbel ons eigenlijk wel weten. En Jacob was moederslieveling. Jacob was ook de man die voor de kudde zorgde. En Jacob was beloofd dat hij de eerstgeboortezegen zou krijgen. Dat wil zeggen dat hij een dubbel deel zou krijgen van de erfenis vergeleken met Esau. Maar vooral de geestelijke lijn zou via Abraham, Isaac en Jacob verder gaan. De belofte van de Messias, de belofte van het heil, die zou over Jacob gaan en niet over Esau. En Isaac was oud geworden, blind geworden. Isaac voelde zijn einde naderen. Isaac wilde aan het einde van zijn leven zijn zegen geven. En toen heeft Jacob stiekem de plaats van Esau ingenomen. En hij heeft de zegen eigenlijk afgestolen van Esau. En toen Esau daarachter kwam, werd hij zo verschrikkelijk boos. Als mijn vader en moeder er niet meer zijn, dan zal ik hem, ik zal hem doden. Rebekka hoort het. En ze stuurt Jacob weg. Ga naar het noorden, naar de buurt van Damascus, tegenwoordige Damascus, naar Syrië, naar mijn broer Laban, en blijf daar totdat de woede van Esau gekoeld is en ik zal een bode zenden. Wanneer het zover is, dan mag je weer terugkomen. En dan gaat Jacob. Jacob met een steen op zijn hart, voor het eerst weg uit de tent van vader en moeder. Onzekere toekomst tegemoet. Steen op zijn hart ook, omdat er schuld is bij Jacob. Hij had wel de belofte, maar hij heeft niet op God kunnen wachten. En zelf met list en bedrog die zegen naar zich toe gehaald. En een kloppend, schuldig geweten zal hem ook parten gespeeld hebben op weg. En dan komt het einde van de eerste dag en Jacob is vermoeid en hij legt zich neer op een plaats die Lus heet. Zo heet die plaats nog. Het is nu een ruïneheuvel. En daarnaast ligt de andere ruïneheuvel van Bethel. En dan neemt hij een steen en dan gaat hij slapen. En dan komt er een droom. Jacob droomde een droom, staat er in hoofdstuk 28. En we kennen allemaal die droom. De hemel is geopend en uit de opening van de hemel komt een ladder, zegt onze vertaling, naar beneden. Dat is goed vertaald. Maar u moet niet denken aan een ladder zoals wij die tegen ons huis zetten. Er zijn wel schilderingen en afbeeldingen die dat doen, maar dat klopt niet. Het gaat om een trap. Vroeger had je in het oosten van die woningen met platte daken. En vaak werd in rijke luiswoningen de maaltijd op het dak bediend. En dan gingen de dienaren in de trap die aan de zijkant van de woning stond. Van beneden naar boven. En van boven naar beneden met het eten, met het drinken. En zo is het in de droom van Jacob. Een trap. En de dienaren gaan van beneden naar boven en van boven naar beneden. De dienaren van God. De engelen. Ze dienen God. Maar ze zijn ook gedienstige geesten om Jacob te dienen. Want heel opmerkelijk, hè? Heel veel uitleggers hebben erop gewezen dat er staat, ze gingen van beneden naar boven. De engelen waren al bij Jacob toen die daar heel alleen met een kloppend hart lag. Met een onzekere toekomst voor zich in Bethel. De engelen omringden hem al. God wist van hem af. Dat zegt die trap met die engelen. En daar blijft het niet bij dat de Heere laat zien met die engelen die opklimmen en neerdalen. Maar de Heere laat ook wat horen. En dan zegt de Heere, ik ben de Heere, de God van uw vader, Abraham. En de God van Isaac. God laat horen dat hij de God van het verbond is. Die het verbond gesloten heeft, Genesis 17. Met Abraham, met Isaac en nu ook met Jacob. Dit land, en dan bedoelt de Heere dit hele land, waarop gij ligt te slapen zal ik aan u geven en aan uw zaad, aan uw kinderen. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar gij heen gaat. En ik zal u wederbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik alles gedaan zal hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. God belooft Jacob te beschermen in de toekomst en hem ook weer terug te brengen. God belooft hem alles te geven, heel het land. God belooft, en dat is natuurlijk de pit van het verbond, hè? De kern. God belooft met hem te zijn. Ik zal uw God zijn. Wat een genade. Als je een Bethel mag kennen in je leven. En dan bedoel ik niet een plaats. Zelfs niet het kerkgebouw wat Bethel heet. Al is dat een mooie naam. Maar dan bedoel ik dat God aan je hart heeft verzegeld. Ik zal je niet begeven. En ik zal je nooit verlaten. Ik ben met u. En ik zal al mijn beloften vervullen. Dat betekent niet dat Jacob een makkelijke levensweg krijgt. Daarover straks. Maar Jacob heeft wel de God van Jacob bij zich. God vond hem, schrijft de profeet Hosea. Jacob in Bethel. Als een berooide zwerver. Zonder iets op zak. Hoogstens een kruik met water en een brood. Onzekere toekomst voor zich. Door list en bedrog het voor God verzondigd. Eigenlijk ook de belofte verzondigd. En God zegt in genade, ik ben met u. En dan gaat het leven door. En Jacob komt bij Laban, zijn latere schoonvader. die bedriegt hem ook. Spurgeon zegt in een preek, dat zat in de familie. Laban was een bedrieger. En Rebecca was natuurlijk ook listig. En Jacob was de hielenlichter. Ik weet niet of dat helemaal waar is, maar het is wel een gedachte die de overweging verdient. En Laban bedriegt hem. Hij geeft hem niet Rachel, maar Lea. En hij moet voor allebei zijn vrouwen dan 2 keer 7 jaar werken. En als dan de tijd gekomen is dat hij voor zijn vrouwen gewerkt heeft, dan krijgt hij wel delen van de kudde. Maar Laban bedriegt hem dan weer zo dat hij het kleinste deel van de kudde krijgt. Maar Jacob is listig, zo lezen we in het vorige hoofdstuk. Als rasherder weet hij precies wat hij doen moet om, als Laban gezegd heeft, de gespikkelde of de gevlekte van de kudde zijn voor jou, om te zorgen dat er meer gevlekten en gespikkelden komen. En dat is die merkwaardige geschiedenis dat hij als de kudde in de tijd van het lammeren gekomen is, dat hij dan in de bakken stokken schilt en legt zo dat dat gebeurt. En wij zouden denken, weerlistige Jacob. Maar soms moeten we verder lezen in de Bijbel en achteraf begrijp je wat er echt gebeurd is. Jacob zal best zijn herderskunde gebruikt hebben, zeker. Maar hier lees je dat God laat zien, als de Heere zegt, Jacob, je moet terug naar Isaac. Ik heb ervoor gezorgd dat jij rijk geworden bent. Als Laban zei, de gespikkelden zijn voor jou, dan heb ik het gezegend. En als Laban zei, de witte zijn voor jou, dan heb ik het gezegend. Want ik heb gezien hoe verkeerd Laban je behandeld heeft. God neemt het op voor zijn kerk. Dat zien ze vaak niet onmiddellijk. Maar er komt een tijd, soms in dit leven en zeker na dit leven, dat God recht zal doen. En zoals onze belijdenis ergens zegt, dat de zaak van de Heere nu gesmaad, nu gemarginaliseerd, nu bespot en gehoond, zal blijken de zaak van Jezus Christus te zijn. De kerk in Roemenië is in het verleden vervolgd. Heeft zwaar gezucht onder het bewind van toen. Maar in de gevangenis en zelfs onder de martelingen hebben mensen het gezegd en gezien en getuigd. God doet recht. Hij neemt het voor zijn vervolgde kerk op. En dat is nog zo gemeend en het is mijn gebed. Voor de kerk in het Westen die niet vervolgd wordt in de letterlijke zin. Maar wel geestelijk verdrukt wordt. Door de machten van de duisternis die haar marginaliseren en laten verwereldlijken. En laten inzakken. Doe recht, o God. Twist uw twistzaak. Bevrijd ons. Doe ons herleven. God neemt het voor Jacob op en dan zegt de Heere. En dan komen we tot het hart van onze tekst. Jacob, je weet het toch nog wel. Ik ben de God van Bethel. In de drukte en in de beslommeringen en in alles wat er gebeurd is. Misschien verbitterd over de behandeling van deze Laban, ben je mij vergeten. In ieder geval heeft dat woord Bethel, die godsontmoeting, de nabijheid van mij geen grote indruk gemaakt. Geen centrale plaats gehouden in je leven. God komt op zijn eigen woord terug. En dat is altijd in het leven van de kinderen van de Heere het geval niet. Misschien bent u niet afgedwaald. Misschien is er op het ogenblik een verlangen in uw hart om meer van de Heere te weten en meer van de Heere te horen. En zegt u het van harte. God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Maar dan was het toch, hoe is dat weer begonnen? Omdat God naar u omzag. En als het zo is dat er tijden in ons leven zijn dat we als dat schaap van Psalm 119 gedwaald hebben in het rond. Hoe kom je weer terug bij de herder? De Heere komt terug op zijn eigen werk. En wat zou het een zegen zijn als je vanmorgen mag ervaren, Heere, u bent er weer. Ik ben de God van Bethel, weet je het nog? En dan staat er natuurlijk wel wat bij. Daar heb je David een gelofte beloofd, om het precies te zeggen zoals het in onze vertaling staat, waar gij mij een gelofte beloofd hebt. Wat voor gelofte? Wel, Genesis 28 zegt dat heel duidelijk. Jacob zeide toen hij wakker werd, dit is de poort des hemels, dit is een huis van God. En dan doet hij een gelofte. Dat is een belofte vanuit de mens. De belofte is meestal in de Bijbel een belofte van God. En het antwoord is een gelofte, ook een soort belofte van mensen. Deze gelofte, wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg die ik reis en mij gegeven zal hebben brood om te eten en klederen om aan te trekken en ik ten huize mijns vaders in vrede zal wederkeren, zo zal de Heere mij tot een God zijn. Hij belooft, Heer, als u me zegent, als u uw woord houdt, dan zult u voorgoed mijn God zijn. Jacob, wat is er van terechtgekomen? In dat half heidense, helemaal heidense Aram, Syrië. Wat is er van die gelofte terechtgekomen? Je hebt daar toch een steen neergezet. Een gedenksteen. En je hebt die steen Bethel genoemd. Prachtig is dat, hè? Het Hebreeuws heet een gedenksteen Yad Vashem. De naam van dat hele bekende monument. Ter herdenking van de slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog. Yad is hand. Shem is naam. Een hand met een naam. Een gedenksteen, een grafsteen is een hand met een naam. Een opgeheven hand om te gedenken. Maar ook een hand die zegt, sta eens even stil. Jacob, heb je stilgestaan bij de gedenksteen bij Bethel? Je gelofte. Kan zo zijn, gemeente, dat ook wij gelofte hebben gedaan. Ja, dat hebben we bijna allemaal. Toen u belijdenis deed, deed u een gelofte dat u de Heere zou dienen. Toen u, wanneer u getrouwd bent, samen knielde voor de Heere, misschien hier wel voor in de kerk. Toen hebt u uw ja-woord gegeven, dat is een gelofte, een eed voor God. Wie ambtsdrager is, zoals de broeders in de ouderlingen en de diakenbank en de dominee op de kansel, heeft een gelofte afgelegd. Ja, ik van ganser harte. Wat is er van terechtgekomen? Als de God van Bethel ons opzoekt en zegt, je hebt toch een gelofte geloofd? Maar het kan ook zo zijn dat we in ons persoonlijk leven heel persoonlijk gelofte gedaan hebben. Ziek geworden. Heere, als ik beter mag worden, dan. Of dat u in geestelijke nood God aanriep en zei, Heere, als u mij in de ruimte zet, als u mij opzoekt met uw heil, dan. En misschien heeft de Heere verhoord. Maar als je nou naar jezelf kijkt, gelofte gelooft, Bethel. Denk, gemeente, dat we dan allemaal moeten zeggen, Heere, wat is er van onze gelofte terechtgekomen? Mijn ja-woorden, mijn plechtige eden. Heere, ik heb gefaald. Ik heb gestruikeld. Ik ben verdwaald geraakt. Ai, zoek uw knecht, zegt de dichter van Psalm 119. En ik herinner me die oude broeder uit Middelharnis. Diep in de 90. Die veel gesproken had over het werk van de Heere. Maar toen werd zijn geest troebel door de ouderdom. Lichamelijk werd hij zwak. Hij zat in een rolstoel. En hoewel hij me goed gekend had, wist hij niet eens meer wie ik was. En als je dan bij hem zat, dan was er eigenlijk geen gesprek meer mogelijk. Maar zo af en toe ging die benige vinger omhoog. Ai, zoek uw knecht. En dan even later, ai, zoek uw knecht. Begrijpt u het? Hij kon niks meer. Hij kon niks maken van zijn bevindingen, van zijn geloften. Maar hij had God nodig. Was dat een zegen? Als je met jouw gelofte voor God moet komen en zeggen: Heere, ik heb er zo weinig van terechtgebracht. Maar ik pleit op uw trouw. Want dat is dan toch ook de bemoediging in dit hele gedeelte. Ik ben de God van Bethel. Jacob, jij hebt een gelofte gedaan. Jij hebt gezegd dat je me zou dienen en vrezen als ik met je zou zijn. Maar wat ben je veel vergeten? Wat heb je veel gedwaald? Wat ben je diep weggezonken misschien wel op sommige momenten? Maar ik ben dezelfde. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want hij kan zichzelf niet verloochenen. Ik ben de God van Bethel. Staat er in het Hebreeuws met grote nadruk. Ha'el, Bethel. De God, staat de vertaling, zegt dat toch iets sterker. Die God van Bethel, weet je wel. Die God van Bethel. Die toen kwam. En ik ben en blijf dezelfde. En dat is het waar ieder die de Heere vreest het van moet hebben. Van de trouw van God. Van zijn opzoekende liefde en weer opzoekende liefde. Ik ben de God van Bethel. En die trouw heeft God doen blijken. In een wonderlijke wijze. Namelijk door zijn zoon te zenden. De zoon van David, de zoon van Jacob, de zoon van Isaac, de zoon van Abraham. De Heere Jezus Christus. Hij is het grote bewijs van de trouw van God. We zingen het vaak rond de kerstdagen niet. Als we de geboorte van de Heere Jezus zijn komst naar deze wereld gedenken. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël, aan Jacob, nooit gekrenkt. En als je iets van dat wonder mag zien in de trouw van God in Christus, dan ga je ook ontdekken de geweldige waarde van die prachtige passage uit het oude avondmaalsformulier. Dat God zijn verbond, het verbond met Abraham zijn vriend, bevestigd heeft. Rechtsgeldig gemaakt heeft. Krachtig gemaakt heeft, zegt de oorspronkelijke tekst van het avondmaalsformulier. Door de dood en de bloedstorting van de Heere Jezus Christus. Want in zijn bloed en door zijn verdiensten van het sterven aan het kruis zijn alle beloften Gods ja en amen. En God liegt niet. God bedriegt niet. God heeft niets van de natuur van Jacob. Hij is getrouw en waarachtig, zegt de schrift. En wat een genade als je daar wat van mag ontdekken. Dan ga je steeds meer leren in je leven. Niet ik. Niet mijn bevinding. Niet mijn gelofte. Niet mijn kerkelijke activiteiten, hoe belangrijk die ook lijken. Maar uw trouw. U hebt uw trouw nooit gekrenkt. En als de Heer je gaat oefenen in het leven van de genade, dan ga je daar steeds meer op rusten. Niet ik, maar Hij. U zegt, ja, dat is goed en dat is nou mooi voor iemand die de Heere vreest. Jacob was een man die de Heere vreesde en die hier stilgezet wordt en bemoedigd wordt. Ik ben en blijf dezelfde. Ik breng je ook terug naar het beloofde land. Ik geef je ook Kanaan tot een erfenis. En ik zal met je zijn. Maar dominee, ik ben nog jong. Of misschien al wat ouder. Maar ik ken die God van Jacob niet persoonlijk. En toen u vroeg aan het begin van de preek. Ken je ook heilige plaatsen in de zin van plaatsen waar je God ontmoet hebt. Ik moet zeggen, daar weet ik niet van. Ben je één ding niet vergeten? God heeft wel gesproken in je leven hoor. Ja, ik ben wel mensen tegengekomen toen ik nog gewoon predikant in de gemeente was. Die zeiden, ja dominee, de Heer heeft nooit wat tegen me gezegd. Leugen. Ik begrijp wel wat ze bedoelen. Dat het woord nooit met kracht is toegepast aan hun hart, zegt dat dan. Maar je mag nooit zeggen, de Heer heeft nooit wat tegen me gezegd. God sprak al in je leven toen je het zelf nog niet wist, althans de meeste van ons. Want de meeste van ons zijn als kindje gedoopt. Heel veel van u en van jullie hier in de kerk. Toen sprak God al. De God van het genadeverbond. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik, God, wil jouw God zijn. En spel nou je naam maar eens even. Je eigen doopnaam. Toen is jouw eigen kleine naam mijn eigen kleine naam. In 1947 hier in de kerk. Aan de naam van de Vader. En de Zoon. En de Heilige Geest verbonden. En wat zegt dat? Heel eenvoudig dit. Dat die drie enige God, God in Christus zegt, ik wil uw God zijn. En wat is nou je antwoord geweest? Want die doop vraagt om een antwoord, jouw antwoord, uw antwoord, mijn antwoord. Is het al Bethel geworden? Dat betekent, heb je voor God leren buigen. Het voor God leren verliezen. En leren zeggen, Heer, ik ben zo arm. Want ook al is uw naam aan mijn naam verbonden, ik mis u. En ik mis uw genade. O God, wees mij de zondaar, de dwalende. De man, de vrouw, de jongen, het meisje met het bedriegelijke Jacobshart. Wees mij genadig. Het zou ten zegen zijn als dat nou de vrucht was op de prediking die hier al die jaren geklonken heeft. Ook op de preek van vanmorgen. Dat mensen voor de God van Bethel in de schuld komen en zeggen, Heere, ik ben een zondaar. Maar u hebt gezegd dat zondaren, schuldigen, door onverdiende genade bij u welkom zijn. Mag ik bij u komen? Heere, trek mij. Bekeer mij. Leer mij. En dan moet je het nooit vergeten. Alles wat je ontbreekt. En dat kan een verbroken hart zijn. En dat kan angst zijn dat je niet genoeg schuldbesef hebt. En dat kan een heleboel verkeerde dingen in je leven zijn. Al wat u ontbreekt, schenk ik de God van Bethel. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig, want ik hou trouw. Haast ons gemeente om naar het slot te komen. U hebt een belofte geloofd, Jacob, zegt de Heere. Maar daar is niet zoveel van terechtgekomen. Maar ik blijf de getrouwe. En dat straalt door in het slot van de tekst. Vertrek uit dit land, keer weder tot uw maagschap. Hij moet weg, naar het zuiden. Naar Berseba, naar Isaac die nog leeft. Rebecca is inmiddels overleden. Maak u op. Nou, sommige mensen hebben dat heel letterlijk genomen. Er zijn wel emigranten in Australië en in Canada en Amerika die vanuit dit soort teksten gezegd hebben, ik moet gaan emigreren. Ik zeg niet dat dat niet kan. Dat kan heel persoonlijk zo liggen. Maar er zijn meestal, wanneer mensen emigreren, ook andere dingen in het spel. Dat heb ik zo langzamerhand wel ontdekt. En daar moeten we ook heel nuchter in zijn. Maar het kan zo zijn dat God op het gebed, heren, ga u mee. Met teksten als deze zijn goddelijke goedkeuring gegeven heeft. Maar de tekst heeft natuurlijk een veel bredere mening, want die staat in de heilsgeschiedenis. Jacob moet terug naar het beloofde land en dan gaat hij natuurlijk, als hij naar het bevel en de belofte van God, het land van de belofte gaat beërven, gaat hij gevaren tegemoet. Twee gevaren. En meestal is dat nog zo in het leven van degene die de Heere kennen. Een gevaar van achteren en een gevaar van voren. Van achteren, Laban, die al aan het morren en mopperen was, en de zoons van Laban misschien nog luider, want die zagen een stuk van hun erfenis weggaan. Laban is wel weg, maar die zal zeker terugkomen. En als ze wegtrekken met al die kudden en met die kinderen, dat is langzaam. Laban zal hen zeker inhalen. Wat zal hij doen? En dan, aan de voorkant dreigt Esau. Jacob heeft niks gehoord van Rebekka in die 20 jaar. Is de toorn van Esau geweken en bezweken? Onzeker. En dan de gevaren van de weg. Het is een lastig, bergachtig landschap waar hij doorheen moet. Zelfs al zou hij kiezen voor de weg langs de zee, moeilijke reis. Maar dan gaat de Heere in het begin van de tekst, voordat hij hem de opdracht geeft om te gaan, zeggen, ik ben die God van Bethel. En ik heb beloofd dat ik je terug zal brengen en ik heb beloofd dat ik met je zal zijn. Jacob. Dat is een zegen als je dat op je levensweg mag weten. Jacob, je hoeft niet alleen te gaan. Ik ben met u. Ik leid u. Ook door gevaren en stormen heen. Jacob, al moet je gaan door het water, het zal je niet overstromen. Al moet je gaan door het vuur, het zal je niet verbranden. Want ik ben met u te linkerzijde en te rechterzijde. Van voren en van achteren. Ik bescherm u, ook help ik u. Dat kan een geweldige troost zijn, gemeente. Als u misschien op het ogenblik door donkere wegen gaat, en ik stip maar aan. Geestelijk door donkere wegen gaat. Satan heeft zeer begeerd, zegt de Heer Jezus tot Petrus, om u te ziften als de tarwe. Je wordt aangevallen door de dingen die naar je toe komen. Als je nog zoveel zonde over hebt, kan dat met genade gepaard gaan. Denk maar niet dat jij een kind van God bent als je leven er zo uitziet. Je hebt je bedrogen. Of je moet gaan door donkere wegen, onzekere toekomst tegemoet, omdat een ernstige ziekte je levenspad kruiste. We hebben gebeden voor sommigen uit de gemeente die heel ernstig ziek zijn. Wat zal de toekomst brengen? Dat wordt dan een vraag met een hele donkere rand. En er kan een boodschap komen van een dokter waarbij je hele leven in elkaar stort. Ga heen. Want ik ben de God van Bethel. Als je dat mag weten, kun je verder. Of je ligt voor de poorten van de dood. Misschien nog betrekkelijk jong. Ernstige ziekte heeft je krachten gesloopt. En de dood is als een donkere gracht. Een donkere Jordaan. Hoe moet ik verder? heen. Want ik ben en blijf de God van Bethel. Al moet ik ook gaan, zegt de gelovige dichter. En vele van Gods kinderen hebben het hem nagezegd. Al moet ik ook gaan door een dal van de schaduw van de dood. Ik zal niet vrezen. Want gij zijt met me. De God van Bethel die gezegd had, ik ben met u. Uw stok en uw staf die vertroosten me. Ja, je mag zelfs zeggen. Dat de Heere Jezus die donkerste weg is voorgegaan. In Gethsemane heeft de Vader als het ware gezegd toen Jezus worstelde en bad. Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Toen heeft de Vader als het ware gezegd, maak u op. En ga heen. Maar hij moest gaan zonder de gunst van zijn Vader. Hij van God verlaten. Opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden, zegt het avondmaalsformulier. Jacob gaat niet alleen. Niet alleen. Gemeente, tenslotte, wat ben je arm als je alleen door het leven moet. Het oude bekende lied zegt, hè? Vele ouderen onder ons hebben het op de hervormde school geleerd, want dan leerden we ook gezangen. Ga niet alleen door het leven. Die last is u te zwaar. Wat ben je arm. Als je alleen door het leven moet. Zonder de God van Bethel, de God van Jacob. Als dat zo is, dat je nog zo arm bent. Zoek de God van Jacob. Zoek de God van Bethel. Nee, dieper gezegd. Zoek Jezus Christus. Die het zegt. In welke omstandigheden van het leven u of jij ook verkeert. Komt alle tot mij. Vermoeid. En beladen. Als u bent. En ik zal u rust geven. En als je als een verloren zondaar. Als een rechteloze. Tot hem vlucht. Hij heeft nog nooit tegen het huis van Jacob, hoort u het, gezegd. Zoek mij tevergeefs. Ook al zeggen 1000 stemmen van binnen, het is tevergeefs om God te zoeken. Want wie tot hem komt, zal hij nooit uitwerpen. En als je tot hem gekomen bent, dan zal hij zijn werk ook afmaken. Want de Heere zal het voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Amen.